Welkom in de podcast over het familiefonds MC van Beek. Een fonds dat 25 jaar geleden is opgericht. Het leek het bestuur leuk om daar wat meer over te gaan vertellen. En tegenover mij zitten twee doorgewinterde bestuursleden, Arthur Hegge en Ina van Beek. En zij gaan jullie meenemen in het leven van Tante Mien, van de stichting, en hoe dat al die tijd gereild en gezeild heeft en wat er allemaal bij is komen kijken. Aanleiding ook voor deze podcast is dat Arthur, jij gaat weg. Je hebt een heel verhaal te vertellen, dat gaan we in etappes horen.
Ja, ik leg mijn functie als voorzitter neer.
En juist.
Fijn dat ik dan nog wat kan delen via deze podcast.
Ja, het is een uniek moment, Arthur. En dan laten we meteen weten dat jouw rol die je jaren hebt gespeeld van voorzitter, is bij deze ook overgenomen door Ina. Mijn naam is Karien van Rhee. Ik ben een kersvers bestuurslid. Net begonnen in mei officieel. En aan mij is de eer om de bestuursleden die tegenover mij zitten, die ik al heb geïntroduceerd, het interview te gaan afnemen. Ik ga nog even een klein stukje door vertellen, want ja, wat is nou eigenlijk een familiefonds? Nou, geld dat door familie wordt beheerd en ingezet voor een doel dat ze zelf ooit hebben gekozen. 25 jaar geleden is het fonds opgericht, het Fonds MC van Beek, vernoemd naar Tante Mien. Jullie gaan daarover vertellen, die is ooit begonnen met het werken met mensen in huizen die ze beheerden. Ik zit hier dus in de studio tegenover jullie en ik ga jullie vragen er wat meer over te vertellen. En ik geef als eerste het woord aan Ina.
Ja, dankjewel Karien. Ja, we hebben het telkens over Tante Mien, maar als we over het ontstaan van deze hele stichting praten, dan moeten we eigenlijk beginnen bij haar ouders, mijn overgrootouders. Gerrit van Beek werd in 1934 samen met zijn vrouw gevraagd door de hervormde kerk om een rust- en weeshuis, zo heette dat vroeger, in Woubrugge te leiden. Wie in staat was om wat te doen, die werd aan het werk gezet, dus iedereen hielp een handje mee. De ouderen en de weeskinderen kregen op die manier het gevoel dat ze onderdeel waren van de familie. Mien werkte er in de huishouding en ook als ziekenverzorgster waar ze een opleiding voor had gevolgd. En hier is de kiem gelegd voor de werkwijze die Mien de rest van haar leven heeft gehanteerd. In de jaren 50 begon zij een christelijk pension aan de PC Hoofdlaan in Zeist. En dit pension ontwikkelde zij in de jaren 60 tot wat we nu een beschermde woonvorm zouden kunnen noemen. In haar huizen, die in een gewone straat stonden, in een gewone wijk, woonden mensen die het alleen niet konden redden vanwege hun psychiatrische problemen. En die opvang was volledig gericht op doen wat je kon doen, op rehabilitatie. Mijn vader, Arie van Beek, die is uiteindelijk voorzitter geworden van de stichting van het bestuur van meerdere opvanghuizen die Mien in de loop van de jaren heeft opgericht. En uiteindelijk is dus dit initiatief van mijn oud-tante Mien uitgegroeid tot een modern vermogensfonds, wat we nu zijn, met een duidelijke maatschappelijke missie. We steunen projecten en instellingen financieel, projecten die zich richten op de huisvesting in een maatschappelijke, dus een huiselijke omgeving, voor mensen met psychische of psychiatrische problemen. Ja, Arthur, jij hebt echt nog met Mien gewerkt.
Ja.
Dat is zo bijzonder.
Ja, ik heb psychologie gestudeerd en in mijn laatste jaar liep ik stage bij psychiatrisch ziekenhuis Wolfezen en daar waren we bezig met dat mensen in gewone manieren moesten leven. Dus niet meer in instituten ondergebracht moesten worden, maar in gewone woonhuizen. En zelfs waren er plannen, dat was allemaal nog geen beschermende woonvormen had je nog niet. Dat begon net een beetje op te komen, dat idee dat mensen gewoon in de stad moesten leven. En daar waren we aan over aan het filosoferen en Heidegger haalden we erbij over wonen en weet ik het wat meer.
Filosoof.
De filosoof, ja.
Ja.
Totdat een vriend van me zei van, joh, je moet eens in Zeist gaan kijken bij Tante Mien. En toen heb ik dat natuurlijk gedaan, want hij had iets verteld, die vangt mensen op. En toen kwam ik daar en toen zag ik precies wat mij tenminste en ook wat denk ik wat de meeste van ons voor ogen stonden. Een aantal huizen in één straat, 5 huizen en ergens anders nog een ander huis, 6, 7 huizen. Waarin een stuk of 30 mensen woonden met een psychiatrische achtergrond. Of die gescheiden waren, die het niet konden vinden. Of die conflicten met hun ouders hadden. een heel jong, oud, alles door elkaar. Een hele groep mensen die daar met elkaar woonden. Zonder dat daar één professionele helper bij betrokken was. Er waren geen verpleegkundigen, er waren geen psychologen, er waren geen managers. Alleen tante Mien was in het midden van die groep, leefde daar en ze had een slaapkamer op een benedenverdieping. Ze sliep daar op die slaapkamer en ook 's nachts konden mensen als ze het nodig hadden bij haar aankloppen. Tante Mien was een diep gelovige vrouw, met een diepe intuïtie van wat God van haar vroeg. En deed dat uit die volle overtuiging. Betekende ook dat de zondagrust werd geheiligd. Er was geen tv. En mensen kwamen daarin tot rust voelden zich gekend. En ieder had een taak om wat te doen. Dus er was ook een hele organisatie om dat rond te krijgen. Er moesten boodschappen gedaan worden. Dan ging er iemand met een auto. Ging tante Mien had dan een Mercedes en had een chauffeur. Een van de mensen was ook haar chauffeur. Dus zo zag ik dat gebeuren. En dat eerste jaar heb ik geholpen met schoonmaken. Ik mocht niet als psycholoog daar werken. Ik moest meedoen, zou ik maar zeggen. En ik heb er met één dag per week met ontzettend veel plezier en bewondering gewerkt ook. Ja. Fantastisch wat die vrouw gedaan heeft. Ja.
En Ina, en dat geldt ook voor jou, Arthur. Kunnen jullie iets noemen, een of andere wonderlijke herinnering aan tante Mien?
Ja, dan moet ik denken aan toen ik klein was, lagere schoolkind, ging ik wel eens met mijn vader natuurlijk op familiebezoek bij tante Mien. En ik vond het eerlijk gezegd daar wel een beetje eng. Het was een groot huis en liepen natuurlijk toch wat merkwaardige mensen rond. Maar ik was er ook van onder de indruk, want in die tijd was er ook nog een blinde bewoner. Er kwamen in die tijd ook nog wel mensen van Bartumeus, een blinde en slechtziende instituut. En ik zag die blinde meneer in de gang naar de telefoon lopen. Zo'n ouderwets zwart bakkelieten ding met een draaischijf. En die ging iemand bellen. En ik vond het buitensporig knap van een blinde persoon. Dus ik was onder de indruk. En dat ben ik eigenlijk altijd wel gebleven. Van wat zij daar op haar hele eigen manier voor elkaar heeft gekregen.
Prachtig, mooi beeld. Arthur, een mooie herinnering aan tante Mien.
Ja, ik heb veel leuke herinneringen aan tante Mien. Om één ding te vertellen van hoe dat eraan toe ging in huizen Adelam. Zo noemde ze haar huis. Dat is naar David genoemd, die mensen opvangen in een spelonk. De spelonk van Adelam. Als ik één herinnering op mag halen, gaat het vooral over Gustaaf. Gustaaf was een man die met berookte vingers bij de buitendeur naar de achtertuin zat. En hij zat er niet alleen omdat hij zo snel mogelijk buiten moest roken. Hij zat er trouwens naast een radio waar er altijd EO-muziek op klonk. Maar Gustaaf zat daar ook omdat hij nogal eens driftig kon worden. En dat was ook waarom hij nergens tot nu toe te handhaven was geweest. En die drift was hij niet meteen kwijt toen hij bij tante Mien kwam. En wat had tante Mien hem nou geleerd van, ja, dan komt de duivel over je, zei tante Mien. En wat je dan moet doen, is die buitendeur openzetten en dan de duivel naar buiten schoppen. En dat vatte Gustaaf concreet als die was, als iets op wat hij letterlijk moest doen. Dus hij deed dan de deur op een kier, maakte een paar trapbewegingen naar buiten als hij boos begon te worden. En dan moest hij daar zelf ook hard om lachen wat daar gebeurde. Ging weer in zijn stoel zitten met zijn berookte handen, lachte even en kon weer naar de EO-muziek op de radio luisteren. Geweldige manier om deze man zelf initiatief te nemen. Hij kon zelf de duivel naar buiten schoppen. Hij had daar plezier in. Hij werd aangesproken. Hij kreeg het heft in de handen. En hij werd veel rustiger. En af en toe werd hij kwaad. En dan schopte hij weer eventjes met zijn voeten naar buiten en de deur op een keer. Geweldige manier, ja.
Ina, tante Mien heeft dat werk heel lang gedaan. Kun je daar iets over vertellen? En de stichting is ontstaan en hoe is dat verder?
Ja, tante Mien heeft dat heel lang gedaan. Eigenlijk bijna tot haar overlijden in 1999. Maar toen kon het werk niet op dezelfde wijze worden voortgezet. Omdat het echt heel erg verweven was met haar persoonlijke inzet en met haar levenswijze, zoals Arthur ook vertelde. Zij woonde daar. Dat ging niet meer op die manier. Ook omdat er ondertussen wet en regelgeving was ontstaan die dat ook echt onmogelijk maakte om zo zonder professionals door te gaan. Eigenlijk had ze de jaren daarvoor een soort gedoogconstructie van de overheid. Dus na haar overlijden is er nagedacht hoe verder te gaan. En onder leiding van mijn vader Arie van Beek is toen het fonds opgericht. Het fonds van de stichting MC van Beek. Doordat de huizen zijn verkocht, ze had toen 6-7 villa's. Die huizen zijn verkocht en de opbrengst werd ondergebracht in dat vermogensfonds. En vanuit dat fonds worden dus projecten ondersteund in de geest van Mien. Projecten die zorgen voor huisvesting in een huiselijke omgeving voor mensen met psychiatrische problemen. Dus de inkomsten uit dat belegd vermogen, die worden gedoneerd aan die projecten.
Mooi. En jullie zijn daar niet tegelijk ingestapt, of wel? Kan je er iets over vertellen? Hoe ben je mee gaan doen?
Nou, ik heb net al iets verteld over de achtergrond, hoe ik daar terecht ben gekomen. Ook de vraag, waarom ben ik mee blijven doen? Mm-hmm. Het is ook een belangrijke vraag. Dat was toch echt omdat ik dacht, hier wordt iets uitgewerkt wat diep mijn hart raakt. Ik ben als psycholoog heel erg geleerd hoe mensen met hun eigen dingen bezig kunnen zijn. Maar er is altijd een context waarin je dat doet en wat aandacht behoeft. En hier zag ik dus een gezondmakende, herstellende functie van de omgeving die ingezet werd. Ik denk dat in de opleiding tot psycholoog daar heel weinig aandacht voor is. Maar ik heb dat altijd van tante Mien met de paplepel ingegoten gekregen van hoe dat werkt ook. En dat heeft mij echt ook gevormd in heel mijn manier van psycholoog, hoe ik psycholoog geworden ben. Dus ik heb er veel geleerd en veel inspiratie uit opgedaan voor wat ik in mijn latere carrière heb gedaan. En langzamerhand kwam daar dan ook wat bestuurswerk bij. En dat moet je voorstellen hoe dat bestuur eerst was. Daar zat in iemand die hielp in de huishouding een beetje zo wat hielp. Een vriendin van tante Mien. Er zat een bewoner zat erin. Een penningmeester zat erin. Een politieagent en ik. En allemaal die ook wat ook in die sfeer van... Wij kregen ook onze taakjes om dat heel zo draaiende te houden. We waren daarmee ook gelijkwaardig een beetje aan de mensen die daar wonen ook. Het was niet van bovenaf naar beneden. En dat was ook echt uit haar overtuiging dat wij als mensen door God geschapen zijn. En dat je daar niet boven moest staan. Ja.
Want jij bent dus als bestuurder begonnen nog in de tijd van de huizen. Ik ben er later bij gekomen, dus toen de stichting overging van de huizen naar het vermogensfonds. En ik ben erbij gekomen en ik ben erbij betrokken geraakt, eigenlijk natuurlijk door mijn vader, die mij al vroeg betrok bij het wel en wee van de stichting. Ook omdat ik ook als psycholoog was opgeleid, dus graag meedacht. En dat gaf ook wel eens allerlei toestanden in de familie. Ik weet nog een verhaal dat mijn vader mij belde en die zei, nou moet je horen, nou heeft Mien een roos zien bloeien in de winter. En ik dacht, ja, en? Nou, dat bleek voor Mien een heel belangrijk teken. Een roos bloeide in de winter, was ook een verhaal uit de Bijbel. En zij zag het als teken dat ze toch nog op oude leeftijd een nieuw huis erbij ging kopen. Tot grote consternatie eigenlijk, want het bestuur, waar mijn vader toen al voorzitter van was, Arthur zat er ook in, had al lang besloten dat het helemaal niet meer kon, dat ze moest afbouwen. Dus met heel veel soeza is die koop ongedaan gemaakt. Dus ja, op die manier raakte ik op een informele manier eigenlijk al wel betrokken bij het reilen en zeilen van het bestuur van het vermogensfonds van de familie. En later ben ik ook gewoon bestuurslid geworden. Toen mijn vader terugtrad, ben ik hem opgevolgd. En dat is ook in zoverre belangrijk, omdat het ook statutair is vastgelegd dat in het bestuur 1 of 2 familieleden zitting moeten hebben. Ja. Om die band met de familie natuurlijk te behouden.
Ja. Dus Arthur, jij had veel ervaring met de inhoud van het werk, maar je bent geen familie.
Nee, ik ben geen familie. Dus het bestuur bestaat uit 2 soorten mensen, zou je kunnen zeggen. Familieleden en mensen die meer betrokken zijn geweest en tante Mien van binnenuit gekend hebben. Vaak mensen uit Zeist, dat is natuurlijk nu wat aan het veranderen. Je hebt tante Mien niet meer gekend en je komt niet uit Zeist. Maar dat was wel altijd zo dat mensen uit de kerkelijke achtergrond van tante Mien en de familie. Ja. En daarom vinden wij het ook zo belangrijk om met de familie goed contact te hebben.
Ja, begrijpelijk. Ina, kan je er iets over vertellen hoe het nu in de praktijk werkt?
Ja,
het fonds.
Het fonds zet dus als fonds het werk voort van tante Mien door projecten te ondersteunen in haar geest. Het is ondertussen natuurlijk enorm veranderd. Toen we begonnen 25 jaar geleden hadden we een handjevol aanvragen per jaar. Dat ging allemaal nog per post en op papier. Nu worden de aanvragen gedaan via een hele mooie website die er is gekomen. We hebben het bestuur verdeeld in 2 commissies. We hebben een aanvragencommissie. Daar zit Dorine Enschenk in. Zij is ook een achternicht en secretaris. Daar zit jij in, Karien.
Ja.
Daar zit ik in. En we hebben een financiële commissie die het vermogen beheert in samenwerking met de bank. In die financiële commissie zit Gerard van Delft, oud-fiscalist, en Martin Slootweg. Hij is onze penningmeester. Wij doneren dus de opbrengst van het vermogen 4 maal per jaar komt het gehele bestuur bijeen om in een vergadering te beslissen welke aanvragen we honoreren en welke niet. Dat doen we op basis van vastgestelde criteria. We hebben een beslisboom ontwikkeld, zodat we niet bij elke aanvraag hoeven te puzzelen, maar we duidelijke richtlijnen hebben wat nou het beste bij ons past.
Wat het beste bij ons past, en dan hebben we het weer over de geest van Tante Mien. Mm-hmm. Hoe zou ze het gedaan hebben? Kan je daar iets over vertellen, hoe dat dan gaat in zo'n aanvragencommissie?
Ja.
Hoe ze dan eigenlijk nog meedoet, zou ik maar zeggen.
In de aanvragencommissie onderscheiden we allereerst of een aanvraag tot de doelgroep behoort. Dat zijn mensen met psychiatrische problemen. Ja. En de doelstelling is of het gaat om wonen. We zoeken vooral projecten waar wonen centraal staat. Nou, als je aan die twee doelstellingen voldoet, dan kun je rekenen op een bijdrage. We moeten ook per jaar dat verdelen. We hebben zo'n 40 tot 50 aanvragen per jaar. Daar moeten we een beslissing in nemen. Maar soms zijn er aanvragen die op het randje liggen. En dan is altijd een soort, is dit de vrijgevigheid? Kunnen we de vrijgevigheid toepassen? Zoals Tante Mien dat, de hartelijkheid, de menselijkheid die daaruit spreekt. Van wat is er nodig? En laat je hart ook een beetje spreken. Die ruimte is er altijd ook binnen de aanvragencommissie en soms nog meer bij de overige bestuursleden. Dat wij het nog soms in de aanvragencommissie ons te veel inkaderen en dan merk ik wel dat de overige bestuursleden nog meer dat naar voren brengen.
Die zitten eigenlijk in hele andere rollen, maar die kunnen nog wel degelijk meedenken in de geest van Tante Mien.
Ja, want het hele voltallige bestuur besluit uiteindelijk. De aanvragencommissie bereidt het voor, wat de bestuursvergadering voor en geeft een advies aan het bestuur.
In de loop der jaren, wat is er veranderd aan de samenstelling van de doelgroep? Jullie hebben een aantal criteria. Als je dat nou vergelijkt met hoe Tante Mien ooit begonnen is, zijn er dan grote verschillen of zeg je, nou ja, in grote lijnen gaat
het? Ik denk dat Tante Mien vooral een heel breed samengestelde groep mensen ontvingen. Dat zei ik al net iets over. Het ging van mensen met psychiatrische problematiek tot mensen met een huwelijksconflict, mensen die tijdelijk iets nodig hadden. Dat zien we niet meer. We zien ook niet meer zo die informele werkwijze. Dus dat er aanvraag binnenkomt van een stichting die alleen maar mensen opvangt zonder dat er professionals bij betrokken zijn, zien we eigenlijk niet meer. Dus het is veel meer in categorieën ingedeeld. Het gaat me aan het hart, maar het is wel zo. En ja, de instellingen die aanvragen zijn in zekere zin meer geprofessionaliseerd. Anders dan Mien voor ogen stond, oorspronkelijk volgens mij ook.
Er is natuurlijk ook meer kennis en dat heeft dat ook allemaal veroorzaakt. Ja. Ja. Ja, mooi. Ina, in de loop der jaren is het besturen natuurlijk ook heel erg veranderd, verder geprofessionaliseerd.
Klopt. Inderdaad zijn wij geprofessionaliseerd. Ik zei net al hoe we het werk hebben georganiseerd met een aanvraagcommissie, een financiële commissie, digitale aanvraagprocedure, een beslisboom. We zijn bijvoorbeeld ook lid van de FIN, een vereniging van fondsen in Nederland. We hebben ons aangemeld voor de code goed bestuur. Dat is eigenlijk een keurmerk waaruit blijkt dat je je zaken goed op orde hebt. En dat hebben we gehaald. Daar waren we ook blij mee. We zijn een klein fonds en we hebben onze zaken goed op orde. Want er komt ook best wel wat bij kijken om goed zorgvuldig om te gaan met je ambistatus, met je vermogen. We laten ons dus ook regelmatig bijscholen op wet en regelgeving en op het besturen van filantropische organisaties. Wat er ook veranderd is, is dat het vermogen nu geheel door de bank wordt belegd. En de financiële commissie houdt natuurlijk vinger aan de pols en is daar nauw bij betrokken. Maar voorheen, in de tijd van mijn vader, deed mijn vader dat nog voor een deel zelf samen met onze vorige penningmeester Roel van Oosten. Nou, dat waren prachtige verhalen die mij soms ook boven de pet gingen over de Japanse yen, waar ze vreselijk veel geld mee verdienden. Dat kan allemaal niet meer nu, maar we zijn natuurlijk wel heel erg blij met de groei van het vermogen daardoor. En wat een ander belangrijk punt is, is dat we als samenleving in het geheel eigenlijk veel meer weten over de onveiligheid die er kan ontstaan overal waar mensen samen werken, wonen, leven. En dat nemen we heel serieus. Wij willen dat de instellingen waaraan wij doneren een sociaal veiligheidsbeleid hebben. Daar vragen we ook naar en we stimuleren dat. We vereisen niet dat het helemaal picobello in orde is als ze bij ons komen voor het eerst, maar we zeggen wel, we kunnen je daarbij ondersteunen, we vinden het wel belangrijk. Dus als je dat niet in orde hebt, dan kan je op onze kosten een bijscholing daarvoor volgen. En dat doen we dus naar onze aanvragers, maar we proberen dat ook te agenderen in de fondsenwereld. Binnen diezelfde FIN, die Vereniging van Fondsen in Nederland, agenderen we ook sociale veiligheid. Dat doen we door daar stukken over te schrijven, door kennis te delen En ook bijvoorbeeld workshops te geven aan andere fondsen. En dat doe ik dan weer samen met Porticus. Dat is een hele leuke samenwerking. Wij zijn, de Stichting van Beek is een klein protestant familiefonds. Porticus is een enorm groot katholiek familiefonds. Dus we zijn een heel mooi voorbeeld, vind ik, van samenwerken. Wat elkaar echt versterkt. Dus samen gaan we de boer op en delen we onze kennis. En proberen we fondsen enthousiast te maken. Omdat ik eigenlijk meen dat je donatie een meerwaarde daarmee krijgt. Met de donatie geef je nog een extra zetje.
Ja, nou ja, dat komt ook voort uit dat we geven graag aan kleinschalige instellingen. Die dus soms ook initiatiefnemers heel enthousiast zijn. En veel van die initiatiefnemers gaat aanhangen. Hoe noem je dat? Die krijgen veel vinger in de pap. En dan moet je ook controlemechanismen hebben dat het veilig blijft. Het is niet alleen maar een christelijke overtuiging of een wat voor overtuiging ook. Die maakt dat het een goed initiatief is. Je moet ook reflecteren, nadenken, manieren van doen hebben. Zodat het veilig binnen je instelling blijft. Ja. We weten veel te goed hoe dat ook mis kan lopen.
Ja. Dus eigenlijk jullie werken samen nadrukkelijk aan binnen het fonds, maar timmer ook aan de weg.
Ja.
En samenwerken met andere fondsen en organisaties.
Ja, klopt. En daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Die staat ook op onze website. De website, de podcast over sociale veiligheid.
Okay. Mooi. Nou, dan is daar bij deze naar verwezen. Dan ga ik naar een andere vraag. Nou, jullie hebben allebei een flinke staat van dienst als bestuurder. Ik zou het leuk vinden als jullie een leuk ding wilden vertellen wat andere mensen enthousiast kan maken om te denken, god, leuk toch eigenlijk dit soort werk als bestuurder.
Wat goed is om je te realiseren, om als bestuurder mee te doen, is dat je in direct contact kunt staan met aanvragers. Ja. Soms doen we ook bezoeken aan mensen die aanvragen. Mm-hmm. Lang niet altijd hoor, maar dan zie je waar mensen mee bezig zijn en hoe mensen een initiatief nemen om iets voor een ander op te bouwen. En daar hebben we prachtige voorbeelden van gezien. En je leert ook met die aanvragers mee te denken van waar dat nodig is. Dus ik vind het een heel levendig functie waarin veel te zien is voor wat er voor mensen zo gedaan wordt in Nederland. Een bemoedigende manier van werken. Mensen hebben dan veel voor anderen over. Het is goed om dat te zien.
Bijzondere wereld eigenlijk, hè? Waar je dan in bezig bent.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dat bewoord bemoedigend, Arthur, dat ligt mij ook op de lippen als ik daarover denk. Het is in deze tijd heel fijn om te zien hoeveel mensen er in Nederland bezig zijn om een ander te ondersteunen. En wat ik een hele leuke ervaring vond, was onze zomersessie in 2025. We hebben toen een aantal instellingen uitgenodigd die we heel goed bij ons vonden passen. Die dus ook al vaker bij ons hadden aangeklopt voor een donatie en die ook hadden gekregen. We wilden met hen praten over hun behoeften en hun wensen. We waren bezig met het meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren en we wilden heel graag hun input daarbij hebben. En wat zij met ons deelden was dat ze eigenlijk behoefte hebben aan meerjarige financiering in plaats van eenmalige projectfinanciering. En eigenlijk zouden ze ook graag wat meer willen dan alleen materiële kosten vergoed te krijgen. Nou, dat zijn hele invoelbare, begrijpelijke wensen. Het betekent wel wat voor onze werkwijze als bestuur. Dus we gaan in de komende tijd daar goed over nadenken. Hoe kunnen we daar gehoor aan geven? Binnen de kaders die wij ons hebben gesteld, die wij ook financieel hebben. We krijgen namelijk steeds meer aanvragen. Waar we begonnen met nog geen 5 aanvragen, zitten we nu al tegen de 50. Dus we willen de komende tijd ook kijken of we nog wat mogelijkheden kunnen vinden om meer te kunnen doneren. En we willen ook onderzoeken of we niet alleen kunnen reageren op de aanvragen en die al dan niet goedkeuren. Maar dus met die instellingen die het best bij ons passen, kijken hoe we wat langer en wat nauwer met elkaar kunnen samenwerken.
Nou, dat markeert eigenlijk dat er een enorme ontwikkeling ook gaande is. Dat er toekomst is voor het fonds, in ieder geval voorlopig. Mm-hmm. Maar het is wel het moment, Arthur, waarop jij hebt gezegd, ik stop ermee. Je zit nog vol liefde te vertellen en toch stop je ermee.
Ja.
Vertel.
Nou, ik ben bijna 73 jaar. En ik vind als voorzitter moet je midden in het leven staan, ook in het bestuurlijke leven. En daar kom ik langzamerhand wat verder weg van te staan. En toen ik me dat realiseerde, dan vind ik ook dat je op tijd moet zijn om je verantwoordelijkheid over te dragen. Dus 4 jaar geleden heb ik gezegd, ik doe het nog 1 periode en dan stop ik. En gelukkig is Ina bereid gevonden om dat te doen. En ik denk dat Ina een prima voorzitter is met veel vuur voor waar de stichting voor staat. Dat hoor je al uit wat ze zo al allemaal vertelt zojuist. Dus ik denk dat dat ook een goed moment is om dat te doen. Ja, je moet je beperktheden leren kennen als je ouder wordt. Denk ik,
en Ina, ben je er klaar voor?
Ja, ik vind het. Doe het altijd, het gewone bestuurswerk, altijd met plezier. En ik neem ook graag de voorzittersrol van Arthur over. En ik ben ook heel erg blij met het cadeau dat jij mij hebt gegeven.
Ja.
Tijdens onze overdracht. Ja. Hè? Tijdens jouw laatste vergadering heb je mij een prachtig cadeau gegeven. Zou je dat willen vertellen, wat je mij hebt gegeven?
Grappig dat je daarover begint. Ja. Nou ja, je denkt dan, hè, als je als voorzitter afscheid neemt, ik zal een hamer geven. Hè. Dat is, zo gebeurt dat vaak, de overdracht van de hamer. Maar dat vind ik een beetje, vond ik toen ik erover nadacht, vond ik dat een beetje technisch. Alsof het alleen om de technische kant van de zaken gaat. En het hart van de stichting MC van Beek klopt niet alleen bij techniek. Natuurlijk, technisch moeten er ook dingen gedaan worden. Het hart klopt bij waar Tante Mien haar oorsprong mee begon, bij in die spelonk van Adullam, waar ze iets van Gods barmhartigheid liet zien. En toen vond ik een klein glazen beeldje met daarin gegraveerd een lier. En dat doet denken aan David, die speelde op de lier, op de harp. En die vanuit zijn hart zo iets verspreiden van wat hij te geven had. En toen dacht ik, dat vind ik fijn om aan Ina te geven. Ja, met een boodschap van bewaar je hart bij die zingende lier van David die in de spelonk van Adullam geklonken heeft. Zo was mijn gedachte.
Ja, ik vond het een prachtig cadeau en ook een heel mooi symbool, hè, van harmonie. En ik hoop het ook harmonieus in de toekomst te gaan met het stichtingsbestuur en met onze aanvragen samen. Mensen te kunnen blijven ondersteunen die het hun eentje niet redden.
Nou, geloof vast dat dat goed gaat komen, ja.